Goedemorgen.
Ik ben Lewis van der Ploeg en ik zou u graag de order van dienst willen voorlezen voor deze zondagmorgen. Na de afkondigingen door de ouderling zingen we van 62 vers 1. Gravotum in groet zingen wij het uit de eigen bundel van 37. Daarna lezen we Micha 6 vers 6 tot en met 8. We zingen daarna uit de eigen bundel lied 168. Na gebed voor de opening van het woord zingen we voor de kinderen lied 114 uit de eigen bundel. De schriftlezing is vandaag uit Psalm 73 vers 1 tot en met 3 en vers 13 tot en met 24. Daarna zingen we Psalm 73 vers 9. De tekst waarover de preek gaat is Romeinen 12 vers 17 tot en met 21 en Efeze 4 vers 25 tot en met 32. Na de preek zingen we Psalm 32 vers 1 en 3. Na de collecte en gebed zingen we zang 445 vers 2 en 3. Sorry. Ik zal u nog even de liederen voorlezen van 62, 137 uit de eigen bundel, 168 uit de eigen bundel, 114 uit de eigen bundel, Psalm 73 vers 9, Psalm 32 vers 1 en 3. En zingen we als laatste zingen we gezang 445 vers 2 en 3.
Thank you.
Jongens en meisjes, zusters en broeders, hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Zwarts uit Breukelen zal voorgaan. We heten ook de gasten van harte welkom. We vinden het fijn dat u er bent en we hopen dat u een goede en een gezegende dienst met ons zult hebben. Ook begroeten we hen die deze dienst nu of later met ons meemaken. Mijn naam is Evert Verboom. Ik ben vandaag de ouderling van dienst. Mocht u iets willen vragen naar aanleiding van de dienst of over onze gemeente, dan kan dat na afloop van de dienst. Dan sta ik samen met de predikant achter in de kerkzaal. Wellicht zijn er onder u die het fijn vinden als er voor en met hen persoonlijk gebeden wordt. Na de dienst staan er in de buurt van de piano mensen die dat graag willen doen. Dat geldt zeker ook voor de gasten. De organist vandaag is Simon Kadijk. De kinderbijbelgroep 2 komt vanmorgen bij elkaar. Volgende week is er kinderprees voor alle groepen. En na afloop van de dienst zijn de verkiezingen voor ambtsdragers. In dat kader heeft de kerkraad de volgende mededeling. Voor de 5 vacatures voor ouderling zijn slechts 4 kandidaten. Namelijk, en we hebben hen verzocht te gaan staan, Bert-Jan van den Berg. Dankjewel. Mintje Broersen. Dankjewel. Wil Matthijs. Oké, achterin. En Attie van der Wiel. Dankjewel. Voor de 3 vacatures voor de Jaken zijn 4 kandidaten. Te weten Siska Blokpoel. Dankjewel Siska. Chris Broersen. Chris staat achterin. Ali Bijl. Dankjewel Ali. En Martin de Jong, die is te zien. En voor jeugdouderling, de enkele kandidaatstelling van José Goud. Achterin. En voor de vacature van jeugdassistent, Jenny van Dijk en Els van der Veen. Jenny van Dijk. Els. Voor de prezes, de enkele kandidaatstelling van Wim Mooiweer. Dag Wim, achterin, zo'n beetje, midden. En voor Scriba, de enkele kandidaatstelling van Tiesk Moeske. Dankjewel Ties. Vanmiddag is er een jeugddienst met afsluiting van de voorbereidende catechese. Na afloop is er gelegenheid om koffie te drinken. U bent er allemaal van harte welkom. We zingen nu Psalm 62 vers 1. En na Votum en Groet zingen we lied E137. De kerkraad wenst u een gezegende dienst.
Laten we ons in stil gebed voorbereiden op deze dienst. We Wij spreken onze afhankelijkheid uit. Onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde heeft gemaakt. Hij is een trouwe God. Hij laat niet los het werk dat zijn hand is begonnen. Amen. Barmhartigheid, vrede en liefde is er voor u in overvloed. Amen. Laten we nu Christus de eer geven die hem toekomt, mijn Jezus, mijn Redder. Nummer 137. Geloven dat we hier voor Gods aangezicht zijn verschenen. En dan vragen we ons af, wat kunnen we de Heer aanbieden? Waarmee kunnen we hulde brengen aan de verheven God? En dan kunnen allerlei gedachten in ons opkomen. Waarmee kunnen we hem tegemoet treden? Wat kunnen we aanbieden? Vroeger dacht men dit. Moet ik hem tegemoet treden met brandoffers? Zou hij 1-jarige stieren aanvaarden? Kan ik hem misschien gunstig stemmen met duizenden rammen, met olie stromend in 10.000 beken? Moet ik misschien mijn oudste kind geven voor wat ik heb misdaan? de vrucht van mijn schoot voor mijn zondig leven? En dan is het antwoord, nee, er is jouw mens gezegd wat goed is. Je weet wat de Heer van je wil. Niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg gaan van je God. Niets anders dan recht doen, trouw betrachten en nederig de weg gaan van je God. Micha 6. Laten we ons verootmoedigen. Nummer 168 uit de eigen liedbundel. Zullen we samen bidden? Heer God, trouwe Vader, we zeggen dat we voor u verschenen zijn, dat we hier in uw aanwezigheid zijn, en daar hebben we ook recht op om dat te zeggen om Christus wil. Maar dat wil niet zeggen, Heer, dat ons gevoel en ons verstand altijd sporen op dat punt. We hebben het soms ook wel even tijd nodig om echt tot ons door te laten dringen dat u er bent. Wij weten dat u er bent. En wij weten meer van u. Wij weten dat u zo machtig bent en zo anders dan wij mensen, dat u hemel en aarde kon maken. Wij weten, Heer, van uw heiligheid. Wij weten van uw genade, uw trouw door de eeuwen heen. Heer, er zijn zoveel dingen die ons bekend zijn, wat u gedaan hebt met uw volk Israël. Er zijn dingen bij waar we ontzag voor hebben, waar we bij huiveren. Er zijn dingen bij die ons vertederen, die ons ontroeren. En alles bij elkaar, Vader, als dat ons te binnen komt, als we ons dat realiseren door onder leiding van uw geest, dan kan langzamerhand onze hoogmoed schrompelen. Onze menselijke trots kan een eindje naar beneden gaan. Heer, we zijn uw schepselen. We zijn uw kinderen uit genade. En vergeef ons, Heer, dat we soms zo hoog tasten. Dat we soms zelf wel uitmaken hoe ons leven eruit gaat zien. Denken te kunnen uitmaken. Vergeef ons dat we soms zelf wel willen bepalen wat goed en kwaad is. Vergeef ons, Heer, als we te weinig aandacht aan u schenken, terwijl u ons gemaakt hebt. U bent om ons heen, drie-enige God. Vergeef ons en wil ons weer opnieuw vullen met uw geest, zodat de verhoudingen weer ons helder voor ogen staan. En daarom bidden we u om uw leiding, dat u ons hart opent, dat u ons ontvankelijk maakt voor uw woord, dat het binnen kan komen, een weg kan vinden, en dat we mogen zien dat het resultaat is dat onze eerbied voor u mag toenemen en onze liefde voor u. Heer, dank u dat we zo deze gelegenheid hebben. We weten wel van medebroeders en zusters die dat maar moeizaam kunnen doen, samenkomen. We denken aan hen, we bidden om verlossing. Heer, ontferm u over heel de christenheid, dichtbij, hier in de buurt, in de stad of verder weg. Gedenk ons om Christus wil. Amen. We gaan ook nu weer uit de eigen bundel zingen nummer 114, omdat wij kinderen van de Vader zijn. Daarna kunnen de kinderen naar de nevendienst gaan. Eerst wat inleidende woorden spreken voor de preek. We gaan het vanmorgen hebben over een thema, over bitterheid. Er is een oproep in de Bijbel waar staat: laat alle bitterheid varen. Dus laat alle bitterheid los. Maar de vraag is natuurlijk van: hoe doe je dat? Hoe doe je dat dan? Hoe treed je bitterheid in geloof tegemoet? Daar gaat het vanmorgen over. Nou, is dat een beetje een riskant onderwerp? Want het gaat dus eigenlijk over een combinatie van gevoel en geloof. Hoe kan je via je geloof je gevoel beïnvloeden? Want bitterheid is een gevoel, toch? En dat is een onderwerp waar heel wat voetangels en klemmen liggen. Dat is ook niet zo 1, 2, 3 allemaal op te lossen, die voetangels en klemmen. Betekent dat bijvoorbeeld dat je in geloof altijd maar dingen kunt oplossen? Kun je dan afvragen, heeft geloof zo'n kracht dat je er alles mee kunt veranderen? Dat alles kan genezen, dat alle verkeerde karaktereigenschappen kunnen verdwijnen als sneeuw voor de zon, alle zonden overwonnen? Of dus toegepast op vandaag, kan iedere gelovige te allen tijden succesvol de strijd aanbinden tegen verbittering? Als ik het goed zie, dan hebben we tegenwoordig te maken met een overschatting van geloof. Alsof je inderdaad door je geloof maar toepassen, alles kunt veranderen, alles kunt aanpassen en alles kunt oplossen. Ik zou dat toch wat willen relativeren ter voorbereiding van de preek, nu meer in algemene zin, maar dat u in ieder geval niet op het verkeerde been staat. Allereerst relativeren omdat het helemaal niet zo bijbels is om hoog op te geven van geloof. Wat stelt geloof nou helemaal voor? Het is eigenlijk het bewijs van onvermogen. Heer, ik kan mij niet redden, maar u wel. Dat is geloof. Geloof is erkenning van eigen onmacht. We moeten dus niet te hoog opgeven over geloof. Daar niet te hoge verwachtingen van hebben. Want het zal altijd gebrekkig blijven. Wanneer is geloof goed genoeg, zodat het eindelijk invloed kan hebben? Wanneer zal geloof goed genoeg zijn? Dus die knop moeten wij eigenlijk wel omzetten, vind ik. Wij kunnen onze verwachting toch alleen richten op God, zo is het toch, en niet op ons geloof. Wij kunnen onze vragen aan Hem stellen, onze problemen aan Hem voorleggen. En dan is het aan Hem om daarop te reageren. En dan kun je een heel groot geloof hebben, of een heel klein geloof, maar Hij maakt uit hoe Hij zal reageren. We kunnen veel aan Hem vragen. We kunnen veel van Hem verwachten. We kunnen niets van Hem eisen. En daar komt bij, er zullen in dit leven ook echt dingen onopgelost blijven. Dat is het eerste. Wij stellen onze verwachting niet op ons geloof, maar op God. Tweede punt ter relativering. Als we tegenwoordig zulke hoge verwachtingen hebben van het geloof als allesoplosser, dan vergeten we misschien wel om goede aandacht te geven aan zoiets als gezond verstand, wijsheid, mensenkennis. Het is niet voor niets dat er een belangrijke afdeling in de Bijbel, er zijn heel wat pagina's die je er tegenkomt, die gaan over wijsheid. En daar staan echt niet alleen maar exclusief bijbelse christelijke dingen in, daar staan ook algemeen menselijke dingen in. Dus die factor moet je ook in rekening brengen als je problemen tegemoet treedt. Gewoon het gezonde verstand naast het vertrouwen op God. Zijn we ook geroepen om wijs te zijn. Nou, dat ter relativering van het geloof. Dat neemt echter niet weg dat ik inderdaad toch wel vind, en dan spreek ik natuurlijk heel algemeen, want wat kennen we elkaar nou, dat ik toch vind dat er wel wat achterstand in te lopen is op het gebied van het toepassen van geloof, ook in dit soort dingen. Tenminste, ik weet er niet zo heel veel van en ik leer dagelijks. Beetje overdreven. Regelmatig leer ik. We zullen straks dat gebod horen uit de Bijbel. Laat alle wrok, alle bitterheid varen. Dus leg de bitterheid af. Houd ermee op om voortaan nog bitter te zijn. En dan vraag ik mij toch echt wel af, weten wij dat dan? Hoe dat dan moet in geloof? Hoe doe je dat dan? Hebben wij toch niet stiekem het idee van, nou ja, bitter ben je of ben je niet, er is niks aan te doen. Maar hoe kan het dan dat zo'n gebod in de Bijbel staat? waarom richt zich dat dan tot ons als we er toch niks aan kunnen doen? Laat alle bitterheid varen, wat moeten we daar toch mee? Nou, daar willen we het straks over hebben. Eerst lezen we een gedeelte uit een psalm, psalm 73, waarin een mens aan het woord is die verbittering gekend heeft. Dan zingen we uit die psalm en vervolgens nog twee andere teksten. Kies twee fragmenten uit die psalm 73. Eerst vers 1 tot en met 3. Want daar heb je eigenlijk de probleemstelling, het probleem van de psalmist. Ja, God is goed voor Israël, voor wie zuiver zijn van hart. En toch had ik bijna een misstap begaan, bijna waren mijn voeten uitgegleden. Want ik keek met afgunst naar de dwazen. Ik benijde het geluk van wie kwaad doen. En dan verder in vers 13. Het lijkt er wel op dat ik tevergeefs mijn geweten zuiver houd en mijn handen in onschuld was. Want ik werd gestraft, dag aan dag en geslagen elke morgen weer. Maar zou ik spreken als de mensen die niet gelovig zijn, die God niet kennen, dan zou ik verraad plegen aan Gods kinderen. Dus ik bleef nadenken, ik wilde weten waarom. Het was een vraag die mij kwelde, tot ik Gods heiligdom binnenging en mij hun einde voor ogen bracht. Ja, u zet hen op een glibberig pad en stort hen in een diepe afgrond. In een oogwenk is het met hen gedaan. Hun ondergang, hun einde is een verschrikking. Ze zijn als een nachtmerrie na het ontwaken, Heer. Bij het opstaan verjaagt u ze als beelden uit een droom. Zolang ik verbitterd was, gekwetst van binnen, dom en dwaas, was ik bij u als een redeloos dier. Maar nu weet ik mij altijd bij u. U houdt me aan de hand en leidt mij volgens uw plan en dan neemt u mij weg. Met eer bekleed. Tot zover lezen we uit de psalm. Laten we nu psalm 73 zingen, vers 9. Schriftgedeelte, eerst Romeinen 12. Romeinen 12, vers 17 tot en met 21. Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen. Stel voor zover het in uw macht ligt alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat God uw wreker zijn. Want er staat geschreven dat de Heer zegt, het is aan mij om wraak te nemen, ik zal vergelden. Maar als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten. Als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Dat is Romeinen en dan Efeziërs 4. Efeziërs 4, vers 25. Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid tegen elkaar, want wij zijn elkaars ledematen. Als u boos wordt, zondig dan niet. Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid, geef de duivel geen kans. Laat wie steelt niet meer stelen, maar eerlijk de kost verdienen door zelf hard te werken om iets weg te kunnen geven aan wie het nodig heeft. Laat geen vuile taal over uw lippen komen, maar alleen goede en waar nodig opbouwende woorden die goed doen aan wie ze hoort. Maak Gods Heilige Geest niet bedroefd, want Hij is het stempel waarmee u gemerkt bent voor de dag van de verlossing. Laat alle wrok en drift en boosheid, voor wrok kun je dus ook bitterheid vertalen, varen, alle geschreeuw en gevloek en alle kwaadaardigheid. Wees goed voor elkaar en vol medeleven. Vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft. Want zover lezen we, dit is het woord van God. Laten we na de preek zingen Psalm 32, 1 en 3. Dus we gaan proberen om een antwoord te vinden op die vraag van hoe kan ik in geloof bitterheid tegemoet treden. Als dat gebod in de Bijbel op mij afkomt, laat alle bitterheid varen, wat ga ik dan doen? Dan is het eerst nodig om globaal maar eens te kijken wat bitterheid dan eigenlijk is. Wanneer is iemand verbitterd? Het is denk ik een soort boosheid. Een teleurstelling om iets wat er in het verleden gebeurd is. Of hoe het in je leven gegaan is. En je kunt het maar niet loslaten. Het neemt je elke dag in bezit. Het is vast komen te zitten. Die gebeurtenis, wat mensen je aangedaan hebben of wat dan ook. En het bepaalt voor een belangrijk deel hoe je leven eruit ziet. Iemand heeft je groot onrecht aangedaan. Je bent zomaar aan de kant gezet in je werk of in een relatie. Je hebt een nare ervaring gehad in de gemeente en je blijft daar altijd maar aan denken. Je bent op leeftijd gekomen en je kunt het eigenlijk niet verkroppen dat je niet meer kunt wat je vroeger kon. En dat je niet meer de positie hebt die je vroeger had. Niet meer dezelfde kracht, niet meer dezelfde gezondheid. Je raakt verbitterd. Er is geroddeld over je. Mensen hebben achter je rug kwaad gesproken, je hebt het in de gaten gekregen. En je kan er niet over uit dat ze zoiets doen en ik kan me nergens meer vertonen. En je trekt je verbitterd terug. Bitterheid is vastgelopen boosheid. Een bekend voorbeeld uit de Bijbel is die vrouw die vanaf haar geboorte genoemd werd met de naam de lieflijke. Totdat ze zoveel moeite in haar leven heeft ervaren dat ze zei van, nou noem mij alsjeblieft niet meer de lieflijke. Noem mij voortaan maar de bittere, Mara. En u weet wie het was, misschien Naomi. Naomi, de schoonmoeder van Rut. Nou ja, ze maakt een hongersnood mee in Bethlehem. Ze moet vluchten om die reden naar Moab. En daar moet ze in dat heidense land moet ze overeind zien te blijven. Ze verliest haar man aan de dood. Ze verliest haar twee zonen ook nog eens een keer, haar enige kinderen die ze had. Dan komt ze terug in Bethlehem, ze maakt de balans van haar leven op en dan kan je haar toch wel gelijk geven dat ze dan zegt van ja, ik heb niet alleen bitterheid ervaren, ik ben bitterheid. En zeggen ze dat het anders is. Noem mij maar Mara. En ze richt, dat is heel opvallend in Rut 1, ze richt al haar boosheid richt ze op God. U hebt mijn lot zeer bitter gemaakt. De Heer heeft mij met lege handen laten terugkomen. De Heer heeft zich tegen mij gekeerd. Dat zijn letterlijke uitspraken van haar. De ontzagwekkende heeft me kwaad gedaan. Dat is een verbitterd mens. Ander voorbeeld uit de Bijbel is die Asaf van Psalm 73. En die zegt ook op een gegeven moment in vers 21... ik was verbitterd, ik was gekwetst van binnen. Waarom dan precies? Nou, eigenlijk was hij verstrikt geraakt in een soort gedachtenknoop. Iemand met weinig geluk, denk ik, met een niet zo goede gezondheid, geen aanzien. En in feite is hij ook iemand die zijn pijlen op God richt. Het heeft toch geen nut, Heer, om te geloven? Je wordt er nou niet bepaald beter van als ik zo naar mezelf kijk. Doe ik mijn best om mijn geweten zuiver te houden, krijg je dit? Wat heeft het voor zin om te geloven? Als ik naar mensen kijk die niet geloven, dan hebben ze het veel beter dan ik. Dat is oneerlijk, dat is onrecht. Ik kan het niet verkroppen. Dat is tegenwoordig weer zo'n welvaartstheologie, zo noemen ze dat dan, in opkomst. Dat betekent dan dat er gezegd wordt, het gaat je goed als je gelooft. De ene zegen kun je naar de andere krijgen. Asaf spreekt dat tegen. Dat is helemaal niet waar, zegt hij. Kijk naar mij. En hij blijft maar nadenken. Hij blijft maar nadenken. Hij zegt dus niet wat wij tegenwoordig wel zeggen. Zou mijn geloof wel goed genoeg zijn? Dat komt misschien niet eens in me op. Hij gelooft natuurlijk. Maar hij wil weten waarom. Waarom dan toch? Het was een vraag die mij kwelde, zegt hij. Nou, dat is bitterheid. Twee voorbeelden. En dan denk ik toch, als je dan dat Bijbelse gebod hebt en hier twee mensen die dat gebod overtreden, kunnen we dan niet zeggen dat je moet toegeven dat bitterheid, verbittering, echt een vorm van zonde is. Een verbitterd mens is echter er maar moeilijk toe te krijgen om op dit gebied een gehoorzaam mens te zijn. Het heeft je in de macht. Je hebt je laten overwinnen door het kwade, zoals Romeinen 12 dan zegt, of Efeze 4. Je hebt de duivel te veel ruimte gegeven. Je hebt de deur op een kier gezet en hij heeft doorgeduwd en nu is de deur verder open gegaan. Het kwaad, het onrecht, negativiteit, ze zijn in je leven gaan heersen, toch? Ik las ergens een paar mogelijke gevolgen van een verbitterd leven. Je raakt belemmerd in je zelfonderzoek, want alles is de schuld van anderen en natuurlijk niet van jou. Je hebt je handen zo vol aan je eigen onrecht dat er eigenlijk geen ruimte meer is voor dat van anderen. Je zit niet alleen vast in je boosheid, je teleurstelling. Je kunt ook vast gaan zitten in de oefening van de godsvrucht. En zeker als het verwijt naar God is. En het beeld van Christus wordt eigenlijk niet langer verder in je ontwikkeld. Je staat stil omdat je vast zit in het verleden. Dat is bitterheid. Nu we dan een beetje globaal zo'n idee hebben gekregen wat het is, is het goed om een paar kernpunten op een rijtje te zetten. Kernpunten van een verbitterde houding. Het zijn er vier. Als eerste kernpunt haal ik uit de Bijbel: bitterheid duurt de nacht over. Bitterheid duurt de nacht over. Als Paulus in Efeze 4 waarschuwt voor bitterheid, dan zegt hij, weet je wat je dan moet doen? Dan moet je ervoor zorgen dat als je boos bent en het wordt avond, dat je dan van die boosheid afkomt. Want als het een nacht duurt, dan is de kans groter dat het vast gaat zitten. Let op het begin, als het nog makkelijker is om er iets aan te doen. Niet makkelijk, maar makkelijker. Bitterheid is boosheid die ook de volgende dag weer eens uitgesproken wordt. In jezelf of tegenover anderen. Een voortdurende klacht, moet je nou toch eens horen wat voor onrecht mij is aangedaan. En juist die herhaling, dat koesteren en dat voeden, dat is het funeste, bitterheid duurt de nacht over. Tweede kernpunt van bitterheid is dat bitterheid voortdurend op zoek is naar erkenning, naar begrip en niet naar troost. Niet naar troost. En dat is een erg lastig punt, want het is vaak ook erg wat er is gebeurd. Het is vaak ook werkelijk onrechtvaardig wat je aangedaan is. En het verdient eigenlijk ook medelijden en begrip. Alleen het nare is, hoe meer medelijden, hoe meer begrip, des te vaster lijkt je erin te komen zitten. En als je dan zo iemand wil troosten of wil tegenspreken, dan kun je te horen krijgen, ja, jij begrijpt het niet, je hebt zoiets niet meegemaakt. Wat ik heb meegemaakt, dat is zo anders. Dan staan er in Jeremia 31 de volgende onthullende woorden. Het gaat over Rachel. Rachel beweent haar zonen. Zij wil niet worden getroost. Zij wil niet worden getroost. Haar kinderen zijn er niet meer. Dan weet je toch wel hoe het is. Die tekst die wordt herhaald in Matthäus als het gaat over de kindermoord in Bethlehem. Ja, onze kinderen zijn vermoord. Wat nou troost? Nee, geen troost. Belangrijk kenmerk. Verbittering wil alleen erkenning en geen troost. Een derde kernpunt van bitterheid is dat je niet aanvaarden kunt de weg die God met je gegaan is in het leven. Uiterst moeilijk punt. Dat je niet aanvaardt dat alle dingen die je overkomen in je leven, ook dit soort moeilijke dingen, dat die verplicht zijn om mee te werken voor jou ten goede. Als je het eigendom van Christus bent, eigendom van Christus, gekocht door hem, dan ben je nergens anders meer slaaf van. Je bent geen slaaf van het leven, zegt Paulus. Je bent geen slaaf van de dood, geen slaaf van de toekomst. En je bent dus ook geen slaaf van het verleden. Alles is van u. Dat zijn die heel veelzeggende woorden die hij dan uitspreekt. Alles is van u. Jij bent niet van je omstandigheden of van je lot. Alles is van u, want u bent van Christus. Alles staat in dienst van u. Alles moet tot uw heil meewerken ten goede. En dat moet je leren aanvaarden in je leven. Bitterheid aanvaardt niet de weg die God met je gaat. Laatste kernpunt van bitterheid is dat je God niet in zijn volheid erkent. Je erkent God niet in zijn volheid. Je bent gestoten op één moeilijke kant van God. Moeilijk te begrijpen, moeilijk te aanvaarden. En je staart je alleen maar nog maar blind op die ene kant die naar jou toegewend lijkt te zijn. Je kunt ook niets anders meer zien. Je kan er niet omheen kijken. Is er nog meer van God? Nee, ik kan het niet geloven. Eigenlijk is er alleen maar verwijt. En dan zie je iets heel moois bij iemand als Job. Job deed dat niet. Hij had weliswaar enorm te lijden onder die onbegrijpelijke kant van God. Maar daar liet hij het niet bij. Op den duur. En dat is dat hele merkwaardige moment. Ook wel beroemde moment dat hij God te hulp roept tegenover God. Dus hij vraagt aan God, wilt u me helpen tegen God? Is dat niet merkwaardig? Hij roept God om hulp, om scheidsrechter te zijn tussen hem en God zelf. Maar dat betekent dat hij geen genoegen neemt met die ene onbegrijpelijke kant van God. Zoals iemand is zei, hij zoekt naar ruimte in God. En dan kom je bij Christus terecht. De ruimte in Gods genade, Gods liefde, verzoening, zijn trouw. Als Asaf in Psalm 73 met zijn kwellende waarom-vraag in het heiligdom terechtkomt, dan ontdekt hij niet alleen hoe het daar afloopt met mensen die niet in God geloven, mensen zonder God, maar hij ontdekt ook iets anders en dat is Gods trouw. Al die tijd dat ik heb zitten schoppen en slaan en om me heen heb zitten slaan, u was al die tijd gewoon bij mij. En u houdt me nog steeds aan de hand. Hoezeer ik ook aan het spartelen ben en u leidt mij volgens uw plan. En dan neemt u mij weg met eer bekleed, niet als een iemand die te schande is gemaakt, iemand die in zijn leven mislukt is, maar dan neemt u mij weg met eer bekleed. En dat is Gods trouw. Bitterheid staart zich blind op één kant van God. Dat zijn belangrijke punten als je het over verbittering hebt. Bitterheid duurt de nacht over. Bitterheid zoekt alleen begrip en geen troost. Bitterheid aanvaardt de weg van God niet. En bitterheid aanvaardt God niet in zijn volheid. En daarmee is natuurlijk eigenlijk ook al stiekem iets gezegd over hoe je dan in geloof dat tegemoet moet treden. Hoe je tegen verbittering aan moet kijken en wat je ermee moet. Maar daar wil ik toch als laatste punt nog een paar dingen van op een rijtje zetten. Er zijn heel wat punten. Ik kan me voorstellen dat u door de bomen het bos niet meer ziet. En dat u ook straks denkt van waar heeft hij het nou eigenlijk allemaal over gehad. U kunt eventueel de preek navragen om nog eens na te lezen. Ik mail de preek naar mevrouw Peten. Dan kunt u haar mailen of laten mailen en dan zal zij de preek wel doorsturen. Dat even tussendoor. Als je nou een verbitterd mens bent en je wilt daar niet bij laten, wat moet je dan doen? Asaf die wilde het er ook niet bij laten. Het lijkt er in Psalm 73 op dat hij met één bezoekje aan het heiligdom er al helemaal uit was. Maar dat kan ik me niet voorstellen. Ik kan mij eerder voorstellen dat hij dat bezoek aan het heiligdom heeft uitgesteld. Zeker toen hij overwoog op een gegeven moment om er maar mee op te houden met geloof. Maar dat kan niet. Dat kan niet. Ik kan er niet mee ophouden met geloven. En dan gebruikt hij een heel verrassend argument om toch te willen blijven geloven. Hij zegt, als ik nu in deze omstandigheden met deze kwellende vraag het bijltje erbij neer zou gooien, dan zou ik verraad plegen aan Gods kinderen. Al die mensen voor mij en om mij heen, die ook in moeilijke omstandigheden waren en die toch hebben volgehouden. Al die broeders en zusters die standvastig gebleven zijn. Ik kan het niet maken om het dan zelf op te geven. En dan vindt hij die uitweg in Gods heiligdom. Op de plaats van de verzoening, op de plaats van Gods trouw. Een uitweg was het, maar misschien geen oplossing. Een geloofsantwoord, denk ik. Wat geloof ik eigenlijk? Je loopt naar het heiligdom toe, na lange tijd misschien dan weer eens een keer. Wat geloof ik nou eigenlijk? Welke belofte van God moet ik nu aangrijpen in deze omstandigheden? Op welke geboden van God moet ik nou eens letten? En zo leer je vanuit het geloof om te gaan met bitterheid. Een geloofsantwoord op verbittering. Het zijn vijf korte punten. Het is niet spectaculair, want het is eigenlijk, het hoort allemaal bij het basispakket van geloven. Als je gelooft, heb je dit in huis. Het eerste waar een gelovige zich in kan oefenen, dat is geloven in de waarheid van de Bijbel. En dat betekent dat als hier dan zo staat van laat alle bitterheid varen, dat dat dan een gezond advies is. Dat is iets om je aan te houden. Het is een gebod om te koesteren, om steeds weer aan te denken, ik ben nou wel verbitterd en dat zit ik ook eigenlijk wel in stand te houden. Maar nou lees ik dit en dat zou toch heerlijk zijn als ik dat kon doen, als ik dat kon laten varen, los kon laten. Ik weet dat dat een heilzame waarheid is. Heer, ik erken deze waarheid. Ik geef het toe. Dit is gezonde waarheid. Maar help me toch om in die waarheid te leven. Dat is het eerste. Geloven in de waarheid van de Bijbel. Het tweede is, en dat is ook typisch iets voor het geloof, dat je inderdaad toch maar tot de erkenning komt dat verbittering een vorm van zonde is. Want dan krijg je dat merkwaardige tegenstrijdige in jezelf. Dat je aan de ene kant die enorme hang hebt naar erkenning en naar begrip. Je moet me toch gelijk geven, het is toch ook erg. Maar dat aan de andere kant de overtuiging kan groeien. Ja, nou ja, ik kan 100 keer gelijk hebben, maar nu ben ik verkeerd bezig. Erkenning van zonde zet je namelijk in een andere positie tegenover God. Je hebt eerst de positie van aanklager aangenomen. En als je dan denkt van ja, maar eigenlijk ben ik ook een gewone zondaar, dan verslapt je hand en dan ben je net zo goed beklaagde als ieder ander. Je zit eerst in de positie van zelfmedelijden en dan kom je in de positie van verootmoediging. Je doorbreekt die ijzeren zekerheid, ik heb gelijk en iedereen moet me wel gelijk geven. En dan zie je opeens een puntje waarop jij toch eigenlijk wel ongelijk hebt. En dat kan alle luchten uithalen. Erkennen dat verbittering zonde is. Het derde is, en dat is eigenlijk ook weer gewoon een algemeen kenmerk van geloof, dat is dat je de belofte van Gods vergeving koestert. Je neemt het in je armen en je omsluit het en je koestert het, Gods vergeving. Dat je realiseert dat Gods toorn ontbrandt tegen elke zonde. Alleen tegen wie ontbrandt hij? Niet tegen jou, maar tegen zijn geliefde zoon. En dat is het ontzagwekkende van de vergeving. Heere, u wilt mij vergeven, maar wat een prijs hebt u daar zelf voor betaald. Het zijn die prachtige woorden in Psalm 130. Een bijzondere uitdrukking. Bij u is veel vergeving, opdat gij gevreesd wordt. Je deinst terug. Wat is dit toch? Heer, ik koester het. Koester het ontzagwekkende geheim van de belofte van Gods vergeving, ook voor deze zonde. Dat is het derde. Het vierde is dat je erop mag vertrouwen dat Gods recht zal zegevieren. Want je moet toch wat met dat onrecht dat je is aangedaan. Het is toch ook echt onrecht, vaak. En menselijkerwijs ben je ook geroepen om daar met alle wettige en eerlijke middelen iets aan te doen. Je mag onrecht aan de kaak stellen, je mag het aanwijzen, je hoeft het niet allemaal te bedekken en te vergoelijken. Het is niet goed. Maar als dat nou allemaal niet helpt, als je daar nou niks mee opschiet, als er niks gebeurt, wat moet je dan? Dan geldt wat in Romeinen 12 staat, neem geen wraak, laat God uw wreker zijn. Want er staat geschreven dat de Heer zegt, het is aan mij om wraak te nemen, ik zal vergelden. Dus dat je op een gegeven moment je verlangen naar eerherstel kunt opgeven. Of beter gezegd misschien overgeven. Goed, dan geef ik het aan u, dan moet u het maar doen. Denk je niet dat God evenzeer het onrecht haat als jij en misschien nog wel meer? Denk je niet dat geen enkel onrecht aan zijn blik zal ontsnappen? Dat hij alles ziet en dat hij het recht zal laten zegevieren? Twijfel niet aan de zekerheid van Gods oordeel. En tot slot, ook dat hoort helemaal bij geloof en is dus ook echt een geloofsantwoord op verbittering. Als gelovige heb je de Heilige Geest ontvangen, binnenin je, God Almachtig, de Heilige Geest. En Hij wil zich ervoor inspannen om je gelijkvormig te maken aan het beeld van de Zoon. En daar hoort geen bitterheid bij, dat staat niet in het lijstje van de vrucht van de Geest. Bid de Geest die in je woont, die alles weet, om hulp en vertrouw op de kracht van zijn werk in je. En als het maar niet lukken wil, als je dan toch maar niet van afkomt, als die bitterheid dan toch maar, en nou weet je het ook nog eens een keer wat je ermee moet doen, en het gaat toch niet, morgen lukt het niet en overmorgen lukt het ook niet, wat dan? Wat dan? Dan is er nog maar één ding te doen, wacht, wacht op de Heer. Zoals de psalm zegt, psalm 37, verteer u niet in toornige gedachten. Vertrouw op de Heer en doe maar gewoon elke dag het goede. Niet alle dingen zullen veranderen in dit leven. Niet alle dingen zullen opgelost worden. Blijf kalm en wacht op de Heer. Amen.
Hallo allemaal. Wij zijn met de kinderen bezig geweest met Dorcas. We willen graag Wil Waning uitnodigen om even iets te komen vertellen. De kinderen gaan hem vragen stellen over wat we hebben gedaan. We hebben het verhaal van Paulus verteld boven. Joost begint met de eerste vraag.
Wat doet Dorcas allemaal?
Dat is wel een hele moeilijke vraag. Als ik daarover ga vertellen, dan zijn we misschien de hele middag nog bezig. Ik heb voor die moeilijke vraag ook mevrouw Geven meegenomen. Ik dacht van Dorcas, die verzamelt onder andere kleren in zon. En ik dacht dat er komen vragen, want daar hebben ze me gisteren over gebeld, dat er vragen gesteld zouden worden. Ik dacht van, ik neem mevrouw Geven uit zon mee. Kunt u misschien nog iets vertellen wat Dorcas als belangrijkst doet?
Nou ja, verder zorgen ze voor internationaal vervoeding en kleding. En alles wat wij verder doen, ja, komt allemaal te goed aan Dorcas.
Oké, dus we kunnen een heleboel doen en het komt allemaal te goed aan Dorcas.
Wat gaat u met al die spullen doen?
We gaan ze eerst in de auto leggen. Dan hebben we dus niet alleen spullen die jullie ingezameld hebben, maar we hebben ook nog mevrouw Geven, die heeft bijvoorbeeld kaarten meegenomen. En die kan ze misschien verkopen straks, als we een plekje kunnen krijgen in de, ergens in de drukte van het te verkiezen en zo. Want we gaan ouderlingen kiezen en andere mensen. En dan gaan we ze in de auto stoppen en dan gaat het naar de zon. En daar gaan ze kijken van waar gaat het allemaal heen. En dat is waarschijnlijk een project in Afrika bijvoorbeeld, waar kinderen bijna niks hebben, want dat is een heel arm gebied, hè? En veel kinderen die dus bijna niks hebben. En daar gaan we dus die spullen aan geven.
Hoe leven de kinderen daar?
Ja, ze hebben daar bijvoorbeeld geen grote asfaltwegen, maar stoffige weggetjes. Geen grote flatgebouwen. Maar prachtig ingerichte hutjes. En dan moet je dus denken aan dat rond gebeuren. Waardoor ook de regen een beetje eraf kan lopen. En ze niet nat worden. Ze hebben maar één vertrek. Daar zit dus een stookplaats in. Want het kan, ze moeten natuurlijk ook eten kunnen koken. En daar zit zo'n hele familie. Als het een beetje geluk hebben, dan is er een school in de buurt. Dan staan ze heel vroeg op. Dan trekken ze hun schoolkleren aan. En dan lopen ze naar school toe. En daar krijgen ze les. En dan leren ze natuurlijk ook een heleboel. En proberen dan, als ze hun diploma gehaald hebben, ook weer geld te gaan verdienen.
Bent u daar zelf ook geweest?
In Afrika ben ik wel geweest, maar dan op vakantie. Maar dan zie je toch een heleboel, ook als je niet alleen maar kijkt naar de leuke dingen die vakantiemensen doen. Maar dan kan je ook zien hoe die mensen daar leven. En we zijn ook in zo'n hutje geweest, waar de ouders van die kinderen waren al overleden. Die hadden aids gekregen. En die grootmoeder die moest er toen op passen. Maar die grootmoeder, die was dus niet zoals de meeste grootmoeders nog, dat ze rondliepen. Die zat daar in die hut en die gaf eigenlijk die zei tegen die kinderen van wat ze doen moesten. En die deden het allemaal. Dus die gingen eten halen of kopen en kregen ze wat geld, konden ze wat kopen. En dan moesten die kinderen ook voor zichzelf zorgen, maar die oma die vertelde het allemaal. Is dat een beetje de vraag? Weten jullie trouwens waarom die organisatie Dorcas heet?
Nee.
Omdat iemand in de Bijbel ook zo heette en goed werk deed.
Ja, Dorcas, dat was iemand die in de tijd van de Heer Jezus leefde. En toen de Heer Jezus opgestaan was, toen ging Petrus, die ging toen het evangelie verder vertellen ook aan de mensen daar. En die kwam toen een van de eerste gelovige vrouwen. Want er zijn vaak vrouwen die goede dingen doen. En die is toen zeg maar een heleboel gaan werken. Die naaide kleren en die verkocht ze. En daar kon ze dus arme mensen van helpen. En daarom is die organisatie, die ook heel veel doet voor arme mensen, is zich Dorcas gaan noemen. En dat is niet alleen een Nederlandse organisatie, maar ook over de hele wereld zijn er Dorcas-vestigingen. En zo kunnen er, zeg maar, heel veel arme mensen toch geholpen worden.
Erg bedankt voor jullie uitleg. Jullie bedankt voor jullie vragen. En nou, hopelijk kun je er wat mee. Bedankt.
Er is 14 dagen geleden een open dag geweest. En die heeft met elkaar, met de verkoop die ze daar gedaan hebben in Son, 1000 euro opgeleverd, hoor ik net. Dankjewel.
Als er nog kinderen zijn die ook speelgoed of kleedjes hebben meegenomen van thuis, dan mag je dat dadelijk hier vooraan bij de andere spulletjes leggen. Neem ze straks mee.
Ik vergeet nog iets. Behalve dat jullie het een en ander verzameld hebben wat mij meenemen, heb ik ook een kleinigheidje meegenomen voor de kinderen. Dus als we zo meteen die kaarten gaan verkopen, en dan kunnen die kinderen hun ouders meenemen dus naar die kaartverkoop. Als die kinderen dan meelopen, dan krijgen ze van mij een leuk cadeautje, degene die meegewerkt hebben. En degene die nog iets anders zouden willen, die kunnen misschien ook zoiets krijgen.
Dankjewel.
Het zal nu de collecte gehouden worden, maar ik dacht dat iemand hem nog ging aankondigen.
Veel aankondigingen vandaag. We vragen uw bijzondere aandacht voor de collecte vandaag. De collecte is voor Burma. Zoals u alle weet is de schade die de cycloon in Myanmar aanricht zeer groot. In het deltagebied in het zuidwesten van Burma is ongeveer 95% van alle woningen vernietigd. Het geschatte aantal doden ligt nu op meer dan 100.000 mensen. Miljoenen mensen zijn alles kwijt. Het grootste deel van de oogst is verloren. Hulp is nog steeds heel hard nodig. Graag willen we tijdens deze dienst dan ook collecteren voor Burma. De diaconie verdubbelt het ingezamelde bedrag. Het geld zal worden overgemaakt naar Stichting Red een Kind. En Stichting Red een Kind heeft samen met een aantal Nederlandse hulpverleningsorganisaties, waaronder TEER, ZOA Vluchtelingenzorg en Woord en Daad, van het Birmeese ministerie van Landbouw goedkeuring gekregen om te beginnen met noodhulp en wederopbouwprojecten voor de Birmeese bevolking. De noodhulp is inmiddels van start gegaan. De diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan. U kunt natuurlijk ook later nog zelf uw gift overmaken naar Giro 132, Giro 132, ten name van Red een Kind in Zwolle, onder vermelding van Noodhulp Birma. Dank u wel.
We gaan samen bidden en danken. Ik mag dat met jullie doen, dat is gevraagd. En er zijn een paar punten waar we speciaal aan willen denken. Natuurlijk willen we graag bidden voor de organisatie Dorcas. En willen we graag bidden voor het gebied Myanmar in Burma. Waar ook voor gecollecteerd is. En voor de hulpinstanties die daar werk mogen doen. Wat heel fijn is. Ik wil graag bidden voor de vreemdelingen wereldwijd. Dus vandaag hoor ik net de dag van de vreemdeling. Klopt? Oké. Ik denk dat het heel goed is dat wij met elkaar voor onze broeders en zusters die ontheemd zijn. Maar ook voor alle vreemdelingen. Bidden, voorbeden doen. En dan wat dichter bij huis, in onze gemeente, denk ik dat het goed is dat wij bidden voor Ad en Connie van der Dussen, die moeten gaan beslissen in de komende weken of zij het beroep van de gemeente van Zeist aannemen. Ik denk dat het ook goed is om voor de gemeente van Zeist te bidden en voor onszelf. En natuurlijk bidden wij ook voor de verkiezingen, dat er uit mag komen wat onze Heer God met onze gemeente voor heeft. Dit is al een heel verhaal, dus laten wij ons bewust Gods aangezicht zoeken en hem bidden en danken. Heere God, trouwe Vader, wat bent u ongelooflijk groot. U bent onze schepper. U bent de schepper van deze wereld. U houdt alles in uw hand. Heer, als wij dat niet zouden geloven, dan zou deze wereld, zelfs hier in Nederland, één grote onveilige plek zijn. Dank u wel, Heer, dat we op uw woord mogen geloven. Dat we u op uw woord mogen geloven. En dat we erop mogen vertrouwen dat het waar is, dat ons niets kan overkomen wat niet kan meewerken tot ons heil. Alleen maar omdat u daarachter zit. Dat maakt het nog niet makkelijk, Heer, om daarop te vertrouwen. Zeker niet als je blik wordt beperkt door moeilijke dingen die je meemaakt en moeilijke vragen die u aan ons stelt. Het is niet makkelijk om heilig te leven. Dank u wel dat u ons met die worsteling niet alleen laat, maar dat u ons uw Heilige Geest geeft en dat hij ons telkens oproept om naar u te gaan en door te gaan met wat u van ons vraagt. Wilt u ons allemaal, Heer, vullen met uw Heilige Geest. Heer, als wij de krant openslaan, dan lezen we verschrikkelijke dingen. En eerlijk gezegd is het zoveel dat het ons wel eens, ja, niet eens meer binnenkomt. Maar als we ons proberen voor te stellen wat er gebeurt als zo'n cycloon je land raakt en je raakt alles kwijt. En je hebt helemaal niks. En je wacht en je wacht en je wacht nog langer en er komt ook maar geen hulp. O Heer, wat moet dat verschrikkelijk zijn. Wij danken u dat er hulpinstanties zijn zoals Red een Kind en Zoa en Teer en misschien nog wel veel anderen. Die uw liefde omzetten in daden van heil. Daar op die plek. Wilt u het zegenen, Heer? Zodat er een getuigenis van uitgaat. Zodat mensen daar kunnen leren kennen wie u bent. Heer, dat bidden we u ook voor Dorcas. Die overal op plekken die al lang uit het nieuws verdwenen zijn vaak. Blijven doorgaan, trouw uw, de mensen daar van hulp te voorzien. En een beter leven te geven. Een menswaardig leven. Heer, ik wil u bidden voor vreemdelingen wereldwijd. Wij kunnen ons vaak niet eens voorstellen wat dat is, ontheemd zijn. Een verhuizing is al enorm stress voor ons. Heer, als je ontworteld bent en in een land komt waar mensen je taal niet spreken en je niet echt begrijpen, waar moet je dan heen? Wilt u ons als kerken bewust maken wat wij voor hen kunnen doen? En wilt u ons helpen omdat wij weten wat het is om ontheem te zijn, om met open armen onze broeders en zusters te ontvangen en iedereen die hulp zoekt? Heer, we zijn als gemeente ook op zoek naar wat uw plannen zijn voor ons. We zijn bezig met een kerkgebouw, we zijn bezig met open gemeente, allemaal plannen. En dan komt er opeens zo'n bericht dat dominee Ad van der Dussen een beroep heeft gekregen naar de gemeente van Zeist. Dat brengt onrust. Wij weten allemaal wel dat onze gemeente niet valt of staat met deze predikant. Maar het is wel een lastige keuze en u weet wat er in zijn hart leeft en dat van Connie. U weet wat er in onze harten leeft en u weet wat er leeft in de gemeente in Zeist. En we willen u eerbiedig vragen, wilt u duidelijkheid scheppen en wilt u de onrust wegnemen zodat duidelijk wordt wat de goede keuze is in uw koninkrijk. En dat bidden we eigenlijk ook voor de verkiezingen, Heer. Er is al veel over nagedacht van tevoren en gesproken. Laat de verkiezingen dat mogen opleveren, dat wat u wilt, dat wat goed is en heilzaam voor onze gemeente, zodat uw werk hier doorgang kan vinden. Heer, er is nog zoveel meer wat in ons hart leeft. Wilt u daarnaar luisteren? Dank u wel dat we erop mogen vertrouwen dat u daarnaar wil luisteren, omdat u zo'n grote God bent. Dank u wel voor uw liefde, Heer. Dank u wel voor uw Zoon. In zijn naam bidden wij. Amen.
We zijn begonnen met een eerbewijs aan Christus. Daar willen we ook mee eindigen. Gezang 445, 2 en 3, waar het getuigenis staat. Uit deernis met mijn lot treedt hij voor mij in bij God. Gezang 445, vers 2 en 3. Dat is asako@peten.nl. Dan kunt u via haar die preek eventueel vragen. Laten we onze hoop op Christus gericht houden en in dat geloof en in die hoop de zegen van de Heer onze God ontvangen. De Heer zegen u en hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten, hij zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u, hij geeft u vrede.